De hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu Psalm 26, daarvan het eerste en het achtste vers. Psalm 26, vers 1 en vers 8. O Heere, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. En ook het achtste vers, het eerste en het achtste vers van Psalm 26. Wij stellen ons nu onder de tucht van Gods heilige wet. Als we naar die woorden geluisterd hebben, gemeente, dan zingen we het tweede vers van Psalm 26. Psalm 26, vers 2, na de wet des Heren. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij openen nu de schrift en wij lezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing is vanmorgen uit Johannes 15, vanaf het 1e tot en met het 17e vers. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, en gij de ranken. Die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat ge wilt zult ge begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat ge veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de vader mij heeft lief gehad, zo heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven. Opdat, zowat ge van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat ge elkander lief hebt. Tot zover. Wij zoeken nu gemeente Gods heilig aangezicht en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden en tegelijkertijd ook dankzegging gedenken we aan onze oude broeder H.J. Vermeulen uit de Robijnstraat, die deze week een enkele dag in het ziekenhuis lag, inmiddels nu weer thuis is. Laat ons samen de Heere bidden en hem ook danken. Dankenstof geeft u ons, eeuwige en heilige God, vanwege het feit dat we vanmorgen de gang naar uw huis konden maken, of anderen van ons in de gelegenheid zijn om met ons deze kerkdienst mee te maken. Dankenstof, Heere, vanwege het feit dat u ons spaarde en ons deze nieuwe dag geeft. Dankenstof vanwege uw trouwe zorg, die ook vanmorgen weer nieuw over ons was, en uw goedheid die u ons blijken laat. Dankenstof voor het feit dat u ons omringt met weldadigheid en barmhartigheid. Dankenstof dat het ook vanmorgen uw woord weer is dat ons verkondigd mag worden. Zo wijst het ons alles op u, Heere, deze dag en de voorafgaande dagen van deze week, elke dag van ons leven. Het wijst ons op u, u die de bron van ons leven bent, de schepper van ons bestaan, die God in wiens raad het een plaats had dat wij er zouden zijn. En in wiens raad het eveneens een plaats heeft dat we vandaag onder uw woord zijn. En nu buigen we voor u neer, Heere, zoals u daar recht op hebt. En zoals wij dat uit onszelf niet kunnen, althans niet oprecht en waar. Maar zoals we dat ook ontvangen moeten van u, o Heilige Geest. Die onze harten schikt om uw woord vanmorgen te ontvangen. En die ons tot ontvankelijke mensen maakt. Wanneer hij al onze weerstanden verbreken gaat. En ons harde hart teer maakt voor uw aangezicht. En daartoe komen we ook vanmorgen tot u, Heere. Op deze prachtige zondag die u ons geeft, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. De dag aan de dag geeft overvloedig sprake van zich, en de nacht vertelt het aan de nacht hoe groot en hoe goed u bent. En wij mensen, wij nemen er kennis van, en we gaan als ondankbaren, als u het niet behoedt, onze eigen weg op onszelf gericht. En zo is het nodig, Heere, dat we niet alleen vanwege de dankenstof tot u komen vanmorgen, maar dat we ootmoedig en eerbiedig u vragen. O Heere, schenk ons uw geest, opdat onze ogen open gaan voor de werkelijkheid van ons leven, opdat we er iets van beseffen dat wij mensen zijn, opdat we er iets van kennen van wat we gezongen hebben, Heere. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Opdat we dat verstaan, dat u het alles doorziet en dat u tot in het diepste van ons leven weet wat onze drijfveren zijn. En als we zo ons leven leggen naast die heilige wet die ons ook vanmorgen is voorgehouden, dan blijft er alleen maar zonde en schuld over. En schenk het ons dan, Heere, dat wanneer we uw aangezicht zoeken, dat het is als zondaren, als schuldbewuste mensen, als degenen die het ook vanmorgen van genade moeten hebben. Wilt u ons daar brengen, Heere, voor het eerst of opnieuw, dat we verstaan om welke diepe dingen dat het gaat in ons leven. En zo geldt dat elke zondag wanneer we onder uw woord zijn en in uw huis. En zo geldt dat vandaag in het bijzonder, nu deze zondag een voorbereidingszondag heet. En nu geldt het wel, Heere, dat heel ons leven tot voorbereiding dient, namelijk tot voorbereiding op de eeuwigheid. En dat elke zondag een voorbereidingszondag is, omdat het gewicht van de eeuwigheid op onze harten wordt gelegd en de diepe ernst van ons bestaan ons wordt aangezegd en we ook worden heengewezen tot u, Heere. Maar zo geldt dat vandaag in het bijzonder. Nu de schaduw van volgende week al over deze zondag valt. En we beseffen dat we ons dienen voor te bereiden met de vraag van de waarachtige zelfbeproeving. Mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Mijn ziel, weet ge wie ge bent? Die God die volgende week in het midden der gemeente zijn tafel zal aanrichten. Zult ge daar een plaats hebben? Zult ge daar rechtens een plaats hebben? Spreekt de grote gastheer ook tot u en tot mij? Kom, want alle dingen zijn gereed. En nu worden we vandaag geroepen, Heere, en vanaf vandaag ook alle andere dagen van de week, om ons voor uw aangezicht te stellen. Om niet alleen die vraag onszelf voor te houden, maar ook bij u om het antwoord te vragen. Laat dat gevonden worden, Heere, en geef dan ook vanmorgen in deze dienst alles wat we daartoe nodig hebben. In de bediening van het woord, in het putten uit de schriften. Heere, dat is een onmogelijk werk bij ons vandaan. Dat is een bovenmenselijke taak, dat kunnen we niet. Dat kan uw dienaar evenmin. Wilt u het nochtans geven en wilt u het zelf doen, Heere. Hem inleiden in de verborgenheden van uw genadeverbond. Als het gaat over niet alleen het kennen van onze ellende en het verstaan van wie de verlosser is voor onze eigen zaligheid, maar ook dat. Hoe zal ik Gode voor zulk een verlossing dankbaar zijn? Als het zal gaan over de vruchten van morgen, maak ons eerlijk voor u, Heere. En wilt u ons opzoeken, mag het zijn, ons allen. We bidden u voor uw kinderen, Heere, die wel eens kunnen opzien tegen een avondmaalzondag en zeer zeker een voorbereidingszondag. Het is niet altijd zo, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken en te eren en te prijzen. Wat mag er wel zijn? Maar wanneer we bedenken dat we dan voor uw aangezicht gesteld worden, u die ons doorziet, en wanneer we iets kennen van de vleeselijkheid van ons bestaan, dan is het allemaal niet zo automatisch. Maak ons eerlijk, Heere. Ja, maak ons allen dat. En verbreek alle weerstanden in de harten van jongeren en van ouderen. Gedenk ons zoals we hier zijn, zoals we meeluisteren. Wees met degenen van ons die vanmorgen niet konden meekomen. Diegenen die vanwege gezondheidsproblemen of vanwege hun ouderdom dat al heel lange tijd niet kunnen. Die zijn er nogal wat in onze gemeente. Wilt u ze nabij en goed zijn, Heere? En degenen die het wel van plan waren in deze afgelopen week, maar het kon niet vandaag, gedenk ook hen. En wilt u zo in alles ons goed en genadig zijn. We dragen onze broeder Vermeulen aan u op, u kent hem, Heere. De last van het ouder worden en van de diverse kwalen waaraan hij lijdt. Het lijkt wel alsof het toeneemt en alsof hij zwakker en zwakker wordt. En er zijn momenten, en zo was het in deze afgelopen week, dat hij plotseling in het ziekenhuis opgenomen moest worden. En daarna ging het weer beter en nu is hij weer thuis. Gedenk hem in alles, Heere. Laat zijn verzuchting zijn. O God, spreek u tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En dat is een heil, Heere. Dat is voor het lichaam, jazeker. Maar dat is bovenal voor onze ziel. En dat is voor de tijd. Maar dat is bovenal voor de eeuwigheid. Gedenk hem en al onze ouderen. Wees zo met ons in uw trouwe gunst. Heere, laat op deze dag uw koninkrijk mogen komen en uw wil geschieden. En laat uw woord voortgang mogen hebben in onze stad, in ons land, wereldwijd. En bouw zelf aan uw kerk, Heere, vergader ze. En doe het ook vandaag. En als het u believen mag, Heere, ga ook ons dan niet voorbij. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu het Psalm 86. Psalm 86, het eerste en daarna het zesde vers. Psalm 86, vers 1 en 6. Neig, o Heere, uw gunstige oren om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van heul en hulp ontbloot. En ook het zesde vers, het eerste en het zesde vers van Psalm 86. U krijgt gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. Na het amen van de preek, zoals gebruikelijk, de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 15, daarvan het vijfde vers, Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En ik betrek daar vanmorgen bij de paragraaf uit de Dordtse leerregels, die ik, zoals u zich, voor zover u aanwezig was, wellicht herinnert, de vorige keer, nu 14 dagen geleden, heb laten liggen. Paragraaf 12 uit hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Gemeente, zonder dat ik het zelf gezocht heb, ben ik tot de ontdekking gekomen, of is het mij eigenlijk bekend geworden hoeveel wezenlijke lijnen er lopen tussen dat laatste gedeelte van de Dordtse leerregels en het sacrament van het heilige avondmaal. Wij hopen dan ook het luisteren naar de Dordtse leerregels te besluiten in deze zondagen rond de voorbereiding op en de bediening van en de nabetrachting op het heilig avondmaal. Vanmorgen paragraaf 12 uit hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Daar lezen we als de belijdenis van de kerk der reformatie, gegrond op de schriften, doch zo ver is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat ze daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrees, ware godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en van goede werken. Gelijk uit de getuigenissen van de schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Tot zover. Geliefde gemeente, ik begin met een vraag. Dat is wel een bekende vraag, maar tegelijkertijd wel een heel dringende en persoonlijke vraag. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor wie? Dat is een vraag, gemeente, die wel erg klemt in de week voorafgaand aan de bediening van het heilig avondmaal. Maar niet alleen dan. Voor wie? En dan hoop ik dat u met mij zo naar die vraag luistert, dat daarin als het ware weer klinkt een andere vraag. Voor mij? Vraagteken. Ben ik een genodigde aan de tafel des Heren? We zijn het met elkaar eens, gemeente, zo kennen we elkaar wel. Dat is niet vanzelfsprekend. Het feit dat ik trouw kerklid ben, dat maakt me toch nog niet tot een wettig gebruiker en een genode gast aan des Heren tafel. En het feit dat ik best zo naar de buitenkant beoordeeld een keurig leven leid, vroom en ernstig mijn weg ga, dat evenmin. We weten het en ons formulier zegt het en we zullen het in deze weken ook nog wel lezen. De Heer Jezus heeft zijn tafel voor zijn gelovigen ingesteld. Maar dan is toch de vraag, voor wie is des Heren heilig avondmaal? Onze catechismus geeft op die vraag dat bekende antwoord, dat altijd weer ontdekkende antwoord. Voor degenen die zich vanwege hun zonde voor Gods aangezicht mishagen, maar die nochtans weten en vertrouwen dat deze zonden hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En ook, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. We herkennen, gemeente, daarin de drie stukken, de drie grote thema's uit het leven van een waar christen. Om een godvruchtig avondmaalganger te zijn, om een mensenkind te zijn die een genodigde gast aan des Heren tafel is, zullen we deze drie dingen moeten weten. En zal dit zijn sporen in ons leven hebben moeten getrokken. De kennis van mijn ellende, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. De kennis van de verlossing. Hoe ik door God van mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, de dankbaarheid. De oefening van de ware dankbaarheid. Hoe ik God voor zulke verlossing ook zal dankbaar zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En nu is dat veel te veel, gemeente, dat brede terrein van de drie stukken, om dat in één preek te behandelen. En daarom, we zullen ons vanmorgen richten op dat laatste. Onze tekst geeft daartoe aanleiding. En paragraaf 12 van hoofdstuk 5 uit de Dordtse leerregels geeft aanleiding daartoe dat laatste. Het zal vanmorgen met name gaan over het leven der dankbaarheid. Dus over de vruchten die de kenmerken zijn in het leven van Gods kinderen. Hoort dat immers zo niet te zijn? Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. De kenmerken in het leven van Gods kinderen, in dat ootmoedige, zo moet het toch zijn, en in dat voorzichtige leven voor Gods aangezicht. En vanmorgen, en dat kan niet anders, tegelijkertijd als een toetssteen. Paragraaf 12 van hoofdstuk 5 laat zich onderverdelen in drie gedeelten. Het eerste, de dwaling afgewezen. Ten tweede, de vruchten aangewezen. Ten derde, de overdenking aangeprezen. De dwaling afgewezen, de vruchten aangewezen en de overdenking aangeprezen. Met welk doel, geliefden, heeft de Heere Jezus het heilig avondmaal ingesteld? Dat heeft Hij tot zijn discipelen zelf gezegd. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken is. En dit is de drinkbeker der dankzegging, die ik dankzeggend zegenen. Te zegen, namelijk het wijst op mijn bloed, dat voor u vergoten is. Doet dat tot mijn gedachtenis, want in dat eerste en tegelijkertijd dat laatste avondmaal heeft de Heer Jezus gezegd, ik ga van u weg. Ik zal de vrucht van de wijnstok niet meer met u drinken, totdat ik ze met u drinken zal in het koninkrijk van mijn Vader. En daarom, in mijn afwezigheid, mijn geliefde discipelen, en u moet het overdragen aan de kerk, die door uw woord tot de zaligheid komen zal, in mijn afwezigheid mag u het teken en het zegel hebben daarvan, dat ik vanuit de hemel aan u gedenk, en dat ik het leven dat ik in u geschonken heb zelf onderhoud. Eet en drink, en doe dat tot mijn gedachtenis. Wat wil de Heer Jezus eigenlijk met het heilige avondmaal? Hij wil de zwakke en verslagen en de kleinmoedige harten van de zijnen versterken en moed geven, opdat ze het zeker zouden weten. Het is een teken en zegel waar ze de zekerheid aan mogen ontlenen. Zo dikwijls, volgens het formulier zo dikwijls, als ge van dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, zult ge daardoor als door een gewis pand en een zeker teken zult ge weten dat ik aan u gedenk en dat mijn hart, o mijn lieve kinderen, bij u is. En ik wil u vermanen en verzekeren van mijn liefde en trouw jegens u. En daarvan wil ik u verzekeren dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises heb laten vastspijkeren en mijn bloed heb laten vergieten, opdat u zalig zou worden. En zo zeker als u dit brood mag eten en deze beker mag drinken, zo zeker mag u weten dat mijn lichaam voor u gebroken en mijn bloed voor u vergoten is. Hoort u het, geliefden? Zo zeker. De bediening van het heilige avondmaal heeft dus alles te maken met de zekerheid van het geloof, met de oefening van die zekerheid. Ja, en ook met het gebrek van die zekerheid. Die bestreden en aangevochten zekerheid in het leven van zijn kinderen, die bij de Heere zelf overigens vastgefundeerd is, omdat ze gegrond is niet op iets wat in mij is, maar op wat in Christus is. Want de Heere zal niet laten varen wat zijn hand begonnen is. En daarvan wil de Heere zijn kinderen verzekeren. Zo zeker als je het ziet. Zo zeker als je het neemt. Zo zeker als je eet en drinkt. Zo zeker mag u overtuigd zijn van mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. De zekerheid. Wel nu gemeente, dat is ook precies het verband waarin paragraaf 12 in hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregel staat. We hebben al heel wat keren over de inhoud van hoofdstuk 5 met elkaar nagedacht en geluisterd naar de inhoud daarvan. En we hebben het gehoord. Als de Heere zijn kinderen aan hun eigen krachten zou overlaten, dan kunnen ze zich niet bewaren bij de verkregen verlossing. Als het van hen afhing, dan zouden ze vergaan en dan zouden ze vallen. Maar nu houdt het niet, nu hangt het niet van hen af. God is getrouw, die hen in de genade die hij eenmaal gegeven heeft, barmhartig bevestigt en tot het einde toe krachtig bewaart. En hiervan, dat God in Christus aan zulke genade aan zijn kinderen denkt, en dat hij de verlossing die hij hen gegeven heeft ook volbrengen zou, opdat ze het weten zouden. Daartoe wil de Heere zijn kinderen overtuigen, mede door het sacrament van het heilige avondmaal. Aan het geloof, aan de oefening van het ware geloof, gemeente, is dus de zekerheid eigen. Dat hebben we de vorige keren gehoord. Maar nu was dat een punt waar de remonstranten zich tegenkeerden. Ze hebben het de Calvinisten verweten. Zo'n leer, dat wanneer de Heere in je leven gekomen is, dat je dan al mag weten dat de Heere zijn werk volbrengen zal. Zo'n leer, ja, zo'n leer maakt alleen maar hoogmoedige en zorgeloze mensen wat. Want, zo zeiden de remonstranten tot de Calvinisten, als je weet dat je zaligheid verzekerd is, nou ja, waar zou je je dan nog voor inspannen? Waarom zou je dan eigenlijk nog heilig gaan leven? Je weet dan toch immers dat je zaligheid bereid is. Dan kun je je niet meer uitzondigen. En daarom, zo zeiden de remonstranten, jullie leer, de leer van de zekerheid van het geloof, dat is een oorkussen voor het vlees. We vinden dat in de verwerping der dwalingen, paragraaf 6, u kunt het nalezen, een oorkussen voor het vlees. Dat vlees van de mens, dat zondige vlees, ook in het leven van Gods kinderen, dat kan zich zomaar neerleggen op dat hoofdkussen van de belijdenis van de zekerheid van het geloof. En je hoeft je niet meer in te spannen, het komt toch goed. Er is toch geen afval der heiligen. En zeiden ze ook nog, dat is schadelijk voor het leven met de Heere. Dan is er geen godvruchtigheid meer en dan is er geen inspanning meer om naar de wet van de Heere te leven. Schadelijk is het, die leer van de zekerheid van het geloof, van de bewaring tot de zaligheid en van de volharding der heiligen. Een oorkussen voor het vlees. Kunt u het nog volgen, gemeente? Ik vraag u, zouden ze gelijk hebben, die remonstranten? Nou, in alle eerlijkheid, die gedachte zou wel eens op kunnen komen. En in de gemeente van Rome kwam die gedachte ook op. We lezen het in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Als de apostel in hoofdstuk 5 geschreven heeft over de verzoening met God en over de vrede door het geloof in Christus en over het uitzicht dat de Heere aan zijn kinderen geeft, als de apostel in dat vijfde hoofdstuk gesproken heeft over de genade Gods, die zal heersen en die de Heere niet wegnemen zal, maar die hij voltooien zal tot het einde, en dat de Heere zijn kinderen ooit bij hem zal brengen, zijn bruid, bij de bruidegom. Wel, als de apostel dan verder wil gaan, dan lijkt het wel alsof hij een ogenblik de pas inhoudt. U moet het maar eens lezen aan het begin van hoofdstuk 6. Dan stelt hij een aantal dringende vragen. En dan zegt hij: wat zullen we dan zeggen? Zullen we dan maar in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Ik heb u nou verkondigd hoe groot de genade Gods is. Dat alles wat de Heer in uw leven gedaan heeft, van het begin tot het einde toe, dat het genade is. En dat er van u niets, maar dan ook niets bij is. En dat de genade van God zo groot is, dat hij ze van u niet meer af zal nemen. Wat zegt de apostel? Zullen we dan maar in de zonde blijven? Zullen we dan maar gewoon doorzondigen? Want nou kan het toch niet meer stuk. Zullen we dat dan maar doen? Want als u nou je zonde nog groter maakt en als u je schuld vergroot bij God, jawel, dan wordt de schulduitdelging ook nog groter. En dan wordt de genade van God daarom ook nog groter. Hoe meer u zondigt, hoe meer de genade van God is. Hoe groter en hoe meer de Heere tot zijn eer komt. Wel, zou je dan maar zondigen, opdat de genade te meerder worden? Zou je dat dan maar doen? Maar op die vraag geeft de apostel zelf het antwoord. En gemeente, het is een antwoord waarin de verontwaardiging doorklinkt. Dat zij verre. Wij, ja, dat is waar. Wij die van de zonde zijn afgestorven. Zullen we dan nu in de zonde gaan leven? Dat zij verre. En wat de apostel bedoelt, geliefden, het is verwoord in onze catechismus. Het is onmogelijk dat wie door een waar geloof Christus is ingeplant en hem is ingelijfd, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Het is onmogelijk dat wie als een levende rank ingeënt is in die wijnstok Christus, het beeld van Johannes 15 dat we gelezen hebben, het is onmogelijk dat zo iemand geen vruchten zou voortbrengen. Want inderdaad, geliefden, zou het echt mogelijk zijn dat dat goddelijk werk van zalig worden, dat voortkomt uit de eeuwige raad Gods, in de eenzijdige barmhartigheid van God, dat goddelijk werk van zalig worden gebleken in de menswording van de Heer Jezus Christus, Hij die uit de hemel is neergedaald, en Hij die zijn werk verricht heeft, getrouw aan zijn Vader, in de weg van lijden en sterven. Zou het mogelijk zijn dat goddelijke werk van zalig worden onwederstandelijk in het hart van een zondaar ingeplant? Zou het mogelijk worden, zou het mogelijk zijn dat werk oorzaak zou geven tot hoogmoed en tot zorgeloosheid en tot goddeloosheid? Zou dat soms mogelijk zijn? Nee, zeggen onze vaderen in paragraaf 12. Zo ver is het vandaar dat deze verzekerdheid ter volharding der ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Deze redenering, geliefden, het is een gruwelijk goddeloze redenering. Want het werk van Christus en het werk van de Heilige Geest die het uit Christus neemt, het is niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar het is ook tot heiligmaking. Het is niet alleen tot vergeving van de schuld der zonde, maar het is ook tot verlossing van de macht der zonde. En het is ook tot reiniging van de onheiligheid der zonde en tot onderwerping van de macht der zonde. Zo ver is het vandaar. Zie daar, geliefden, een boodschap voor wie? Ja, voor ons allemaal, jazeker, want we zitten allemaal onder die prediking van morgen. Maar een boodschap voor avondmaalgangers wel heel in het bijzonder. Een goddeloos leven? Nee, dan bedoel ik natuurlijk niet van buiten, want daar pas je wel voor op. maar van binnen. En een zorgeloos leven? En een goddeloos leven? Een achteloos leven? Nee, dat verdraagt zich niet met een godvruchtig leven. En dat verdraagt zich niet met het leven van een godvruchtige avondmaalganger. Achteloosheid, zorgeloosheid, aanstootgevendheid of wat dan niet, welke zonden dan ook, ze kunnen, geliefden, te enenmale niet samengaan met het leven van één die meent dat hij of zij uit genade leeft. Het is onmogelijk, want dan zouden de remonstranten gelijk hebben. Dan zou het waar zijn dat de openbaring van Gods genade in je leven je een vrijbrief zou geven om maar te zondigen. Het is onmogelijk om volgende week toe te treden tot de heilige tafel des Heren en allerlei zonden die je misschien alleen zelf weet, om ze aan de hand te houden. Want gemeente, weet u wie we zijn? Jongelui, weten jullie wie we zijn? We zijn wie we zijn als we alleen zijn. Die zijn we. Als niemand ons ziet. Als we ons onbespied laten wanen. We zijn wie we in onze gedachten zijn. We zijn wie we in onze dagdromen zijn. We zijn wie we zijn zoals God weet dat we zijn. Kan het lijden, geliefden? Kan het lijden om het voor Gods aangezicht te zeggen zoals we het gezongen hebben? Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Heere, zie maar in mijn hart. Doorzoek mij. Toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk aan de dag. Niet mijn daden, niet mijn woorden, niet wat een ander zegt en wat een ander ziet. Een keurige man, een aardige jongen, een lief meisje. Maar mijn oogmerk. Mijn drijfveer, wat daar van binnen zit. Kunnen we het zeggen voor Gods aangezicht? Heere, zie er maar in. Bezie het maar. En toets het maar. Dat is het eerste. En daarmee, gemeente, is de ketterij van de remonstranten afgewezen. Maar we moeten het nog wel wat... Zoals onze Dordtse leerregels het ook doen. En daarom, gemeente, had ik toch de vrijmoedigheid om op deze voorbereidingszondag deze paragraaf en de inhoud daarvan aan de orde te stellen, omdat het even concreet is als die opsomming van allerlei zonden en zondaren in het avondmaalsformulier, weet u wel. Want onze vaderen volstaan niet met het afwijzen van allerlei beschuldigingen, maar ze wijzen vervolgens ook op dat waar het nu werkelijk op aankomt. En ze zeggen: er is sprake van een wortel en er is sprake van vruchten. En zo de wortel is, zo zullen de vruchten zijn. De Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Aan de vruchten kent men de boom. En hoe ligt dat nu? Welke vruchten zijn dat nu? Wel, laten we nu maar heel eenvoudig, gemeente, lezen in deze paragraaf 12. Woord voor woord, en ik zal proberen er wat omheen te zeggen om het enigszins duidelijk te maken. Dat zal niet zo uitvoerig kunnen zijn, want er staat ook heel wat in. Dan gaat het over de vruchten van de geest. We kennen ook uit een van de brieven van de apostel Paulus een hele opsomming in Galaten 5, wat die vruchten nou zijn. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid enzovoorts. En zo staat er hier in paragraaf 12 ook een opsomming. Nederigheid. Kinderlijke vrezen. Ware godzaligheid. Leidzaamheid in alle strijd. Vurige gebeden.
standvastigheid in het kruis en in de belijdenis van de waarheid. Mitsgaders vaste blijdschap in God. Het is een opsomming, geliefden, van de onmiskenbare kenmerken van het leven der genade. En als we ze vanmorgen een ogenblik langs gaan, dan spreken we toch wel af dat we niet naar anderen kijken. Maar dat we de meetlat naast ons eigen leven leggen. En zo geldt dat met name van u als avondmaalganger. Maar zo geldt dat ons allemaal, want het gebod van God geldt ons allen, geliefden. En daarom, doorgrond mij, o Heere, en ken mijn hart. En zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Nederigheid. Beoefent u dat? Nederigheid. Ootmoed. Gods genade heeft altijd tot vrucht, gemeente. Ootmoedige mensen. Want genade veronderstelt dat ik een plaats heb ingenomen waar ik het erken, heel diep, heel laag. Ik moet het alles van u ontvangen, Heere, want wat ik nodig heb, ik heb het niet verdiend. Ootmoedig. Om genade te ontvangen, is ootmoed nodig. En om van de genade te leven, is evenzeer ootmoed nodig. U kent het wel, dat verhaaltje. Aan een van de oude kerkvaders werd het ooit gevraagd: wat is de eerste vrucht van Gods werk in je leven? En het antwoord was ootmoed. En de tweede vrucht ook ootmoed. En de derde vrucht ook ootmoed. Dit is het kenmerk van de kenmerken in het leven van een godvruchtige avondmaalganger. Ootmoed. Iemand die dat heeft moeten leren, dat was wel de apostel Petrus. Jawel, hij die in de tijd van zijn discipelschap vooraan stond. Dat zal mij geenszins geschieden, Heere. En ik wil met u in de gevangenis gaan en ik wil met u in de dood gaan. Maar Petrus heeft het moeten leren. Ootmoed. En daarom is hij het ook, die het in een van zijn brieven schrijft. God wederstaat de hoogvaardige. Maar de nederige, die geeft hij genade. Geldt dat voor u? Ootmoed, laag, diep. Geen enkele reden om op een ander neer te zien. Luister eens naar de apostel Paulus. Hij schrijft het ergens. Ik ben de minste van de apostelen, schrijft hij aan de Korintiërs. En ik ben het niet waardig om een apostel genaamd te worden, want ik heb de gemeente Gods vervolgd. De minste van de apostelen. Maar een paar jaar later, dan schrijft hij aan de Efeziërs. Dan doet hij nog een stap terug. Ik ben niet alleen de minste van de apostelen, maar ik ben de allerminste van de heiligen. Van de heiligen, van allen die zalig geworden zijn en die zalig zullen worden. Paulus zegt dan, ik ben de minste. En dan aan het eind van zijn leven, dan zegt hij, dat is nog een stap dieper. Ik ben de voornaamste van de zondaren. En nu zullen we dat Paulus niet betwisten. Want het is onder de inspiratie van de Heilige Geest dat hij zichzelf die naam geeft. Maar kennen we die gestalte, geliefden? Voor God en voor mensen. Nederig. Ootmoedig. Het tweede. De kinderlijke vrezen. Wat is het kenmerk van de kinderlijke vrezen? Van vrezen op zichzelf. Vrees, daar zit iets in. Jawel, dat zit er wel in. Daar zit iets in van ontzag. Van buigen voor Gods majesteit. Van eerbied voor zijn heiligheid. Maar kinderlijke vrezen, dat is die vrezen, geliefden, die het voorrecht ontvangt om niet van God weg te vluchten, maar om juist, o wonder boven alle wonderen, om tot God te vluchten. Dat is ontzag die niet van de Heere wijkt, maar die de Heere zoekt. Omdat in die kinderlijke vrezen iets ligt van liefde en van verbondenheid. Het is de vrezen des Heeren die beoefend wordt in de verborgen omgang met God. De kinderlijke vrezen. Zoals een kind op zijn vader of zijn moeder ziet. En het van de ouders verwacht. Nee, het is geen slaafse vrees. Slaafse vrees is kruiperig. Slaafse vrees wil alleen ontkomen aan de straf en aan het oordeel. Maar kinderlijke vrees. Gedreven door liefde en afhankelijkheid. Weet u waar kinderlijke vrees van overtuigd is? Van de heiligheid van God. Ja, dat hoort erbij. En daarom ook, en laat ik dat nou vanmorgen maar toespitsen. Van de heiligheid van de dienst van God. Van de dienst van zijn woord. En van de dienst van het sacrament. Kinderlijke vrezen. In de verborgen omgang met God beoefend. Kent iets van die schroom. Vanwege de heiligheid Gods. En de heiligheid van zijn tafel. Weet u waarin dat tot uitdrukking komt? Wel bij de voorbereiding. Op de bediening van het heilig avondmaal. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En naar die wet word ik getoetst. Of ik een godvruchtig, of ik een waar, of ik een genodigd avondmaalganger ben. Kinderlijke vrezen kent iets van de heiligheid Gods in de voorbereiding voor de heilige dis. Maar kent ook iets van het besef van heiligheid in het komen tot de heilige dis. En in het toetreden tot de heilige dis. En in het zitten aan de heilige dis. En in het weer vertrekken van de heilige dis. Hoe? Wel in alles. In de gestalte van mijn hart. In de neergebogenheid van mijn ziel. En ook in mijn uiterlijk. Jazeker. Innerlijk en uiterlijk. Besef het. U komt bij God aan tafel. Besef het, geliefden. God is de gastheer. Dan ga je niet in je vakantieplunje aan. Dan ga je ook niet in je daagse kleed aan. Bij God aan tafel. Kinderlijke vrezen. Vanwege de heiligheid van God. En van zijn tafel. In het komen. In het zitten. In het nemen. In het gedenken. In het opstaan. En ook in de nabetrachting. In de oprechte verwondering voor Gods aangezicht. In het besef. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost. Ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere. Op ieder die hem vreest. Kinderlijke vrezen. In de betrachting van de heiligheid. Rond de tafel Gods. Er staat nog iets. De ware Godzaligheid. Gemeente, dat is een prachtig woord. God. Zaligheid. Weet u wat dat betekent? God zaligheid. Het betekent vol van God te zijn. Het is het verlangen om vol van God te zijn. En dan ware Godzaligheid. Dat is die Godzaligheid die niet alleen blijkt als je zondags in de kerk zit. Maar het is die Godzaligheid die als een zuurdeeg heel mijn leven doortrekt. Niet alleen in de binnenkamer. Maar ook in de huiskamer. En in de slaapkamer. En in de keuken. En buiten. En op school. En op je werk. En overal. Ware Godzaligheid. Het is de apostel Paulus. Vooral in zijn brieven aan Timotheus. Dat hij keer op keer over die Godzaligheid schrijft. En dan zegt hij. Oefen uzelf tot Godzaligheid. Die Godzaligheid. Die daardoor gekenmerkt wordt. Namelijk. Dat u de goddeloosheid, ja dat ook, en de wereldse begeerlijkheden verzaakt. Doet u dat? Doen onze avondmaalgangers dat? De wereldse begeerlijkheden verzaken. Je ook niet in de verleiding brengen om met die wereldse begeerlijkheden in aanraking te komen. Maar dat vluchten voor de zonde, vluchten voor de verleiding van de zonde, in alle opzichten. heeft ook te maken met de moderne media en het gebruik daarvan. Ware godzaligheid in matigheid, rechtvaardigheid, godzaligheid. De apostel, hij schrijft ook aan Timotheus, in alle godzaligheid en eerbaarheid, ook dat. Ziet u, gemeente, dat moet ons hele leven doortrekken. Het gij geheel anders. Ik stip het maar aan, u begrijpt het wel. Maar mediteerde u er thuis maar over. En nu, leidzaamheid, leidzaamheid in alle strijd. Een ware avondmaalganger kent dus iets van strijd. Staat dus in het krachtenveld van de vijanden, van de doodsvijanden die hem belagen. De vijanden die op de loer liggen. Wat is leidzaamheid? Leidzaamheid is volharding. Het staan in de strijd, in de kracht van God. En het zich verweren met de wapens die de Heere geeft. Zodat het aan het eind van het leven, jawel ootmoedig, maar toch gezegd mag worden. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de loop geëindigd. Voorts is mij weggelegd. De krans, de kroon der rechtvaardigheid. Leidzaamheid, uitkomend ook in vurige gebeden. Vurige gebeden, dat zijn aanhoudende gebeden. Omdat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Gemeente, kunt u het zich voorstellen? Een kind van God. Een avondmaalganger. Een godvruchtige avondmaalganger, wiens ziel niet ademt op het gebed. Die achterloos is in de gebeden. Jawel, op de gezette tijden natuurlijk wel. Maar die geen gebedsleven kent. Kunt u het zich voorstellen? Onze vaderen konden het zich niet voorstellen. En de apostel Paulus kon het zich ook niet voorstellen. En God zegt, bestaat niet. Het is onmogelijk, onmogelijk. Want dat gebed, is dat niet dan het wapen? Het wapen om de vijand te weerstaan? Dat gebed, is dat niet een roep om die sterke held erbij te roepen? En het gebed, is dat niet die lege hand van mij? Om genade te mogen ontvangen van mijn God en van mijn Christus. Omdat ik anders niet leven kan en omdat ik niet ademen kan. Vurige, aanhoudende gebeden. Het gaat nog even verder. Standvastigheid in het kruis. Wel, het ligt in het verlengde van wat hiervoor gezegd is. Omdat Gods kinderen door veel verdrukkingen moeten ingaan. De apostel zegt, laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid, laat ons met volharding lopen. Want het kruis is op u gelegd. Standvastigheid onder het kruis. Standvastigheid ook in de belijdenis der waarheid. Gods kinderen zijn liefhebbers van de waarheid. Gods kinderen zijn geboren uit de waarheid. Gods kinderen, ze worden gevoed vanuit de waarheid. Gods kinderen, ze zijn ook wachters bij de waarheid. Als wachters op Sion's muren. Om te zien of er geen vijand aankomt. En om op de bazuin te blazen als er een onwaarheid gezegd wordt. En dat geldt met name wel de ambtsdragers. Standvastig in de belijdenis der waarheid. En dan het slot. Het eindigt in blijdschap. Ook nog standvastigheid in de betrachting van de vaste blijdschap. Niet zomaar eens even blijdschap. Vindt u dat niet opmerkelijk? Niet zomaar eens even een ogenblik dat er eens even iets van blijdschap mag zijn. Nee, er staat als de ondertoon van het leven van Gods kinderen. De vaste, de bestendige, de duurzame blijdschap. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Vaste blijdschap. O, daarmee is de droefheid niet weggebannen. Nee, die droefheid is de droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar als een koepel. Als een regenboog over die droefheid heen. de vaste blijdschap in God, de roem in God, die naar waarde nooit te danken is. Het beginsel van de eeuwige vreugde, omdat God mij opgezocht heeft. Die vreugde die ooit zal overgaan in de eeuwige vreugde, wanneer hun blijdschap dan onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen zal. En nu de samenvatting, gemeente, de samenvatting van deze opsomming. De kenmerken, ze zullen er zijn. Deze vruchten, ze zullen er zijn. U zegt, hoe weet u dat? Wel, geliefden, we hebben Johannes 15 gelezen. Blijft in mij en ik in u. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. De vruchten, ze zullen er zijn. Nee, niet omdat het zo nodig moet. Niet omdat ik me zo nodig moet inspannen in alle krampachtigheid om die vrucht binnen te halen en dat te laten zien en daarover te kunnen spreken met anderen. Maar de vrucht, geliefden, rijpt in stilte. In deze nazomer zien we ze hangen, de vruchten, aan de bomen. Ze maken geen gedruis. Ze maken geen kabaal. De vrucht is alleen verzekerd door de gemeenschap met de wortel. En dan? Dan zal het er vanzelf zijn. En zo niet, zo niet, dan is er geen gemeenschap met de wortel. Zijn ze er niet, gemeente? U zegt, ja, maar ik zie ze zo weinig. Ik heb er zo weinig oog op. Ik kan ze niet tellen in mijn leven. Er zijn zoveel andere dingen. De werken van het vlees, ja, die zie ik wel. Hoogmoed en achterloosheid en ingezonkenheid. En een gebrek aan een vrijmoedig getuigenis. Maar de vruchten? Ik zie ze niet. Weet u wat ook een vrucht is? Verbrokenheid van hart. En verslagenheid van geest. En uit die vrucht bloeien alle andere vruchten op. O, dan kan het verduisterd zijn voor uw gezicht. Maar God weet het. Is het uw begeerte? Is het uw verlangen om deze vruchten voor te brengen? Waar gaat het u om? Daar hopen we vanavond een ogenblik verder over na te denken. En nu nog een ogenblik over de overdenking van deze dingen. Want niet alleen werd de dwaling afgewezen en werden de vruchten aangewezen, maar wordt ook de overdenking van deze dingen aangeprezen. Dat is het slot. De overdenking van die weldaad is hun een prikkel tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en van goede werken, gelijk uit de getuigenissen van de schrift en uit de voorbeelden van de heiligen blijkt. Gemeente, dat is een teer woord en dat is diep ernstig. Het gaat hier over een mens die de weldaden overdenkt. Aan hem of haar is dus een weldaad bewezen. Welke weldaad? Wel, daarmee wordt hier bedoeld de weldaad van de verzekerdheid der volharding. Van de zekerheid van het geloof. Degene die hier spreekt, jazeker, dat is dus een gelovige. Dat is nou iemand die daar met lege handen staat, maar die ze tot de Heere uitstrekt. Die weet van zijn God en van zijn Christus, bij wie vervulling van al zijn armoede en leniging van al zijn nood is. Die is het die in zijn armoede, ja juist daarin, nochtans, de weldaden overdenkt. Zoals de apostel Paulus het zegt, doch mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen. Door Christus Jezus, onze Heere. Wat is het kenmerk van zo iemand die de weldaden overdenkt? Nooddruft, armoede, gebrek bij mij, maar ook de wetenschap dat er een rijke God is, die mild en overvloedig schenkt, omdat hij het neemt uit de schatkamer van Christus. En zo wordt de verzekerdheid van het geloof beoefend, niet omdat en in zover ik op mezelf zie, maar in zover ik op hem mag zien, om van hem te verwachten en van hem te ontvangen, genade voor genade. En zou je dan niet wat te overdenken hebben? Ga uw eigen gedachten eens na. Wat zijn uw gedachten? Waar zijn ze op gericht? Kabbelen ze zomaar verder met de alledaagse dingetjes en moeten telkens weer gevoed worden met de nieuwtjes van de dag? Is dat het omdat u anders niets hebt om over na te denken? Gemeente, dan behoort u niet tot deze die de weldaden overdenken in hun armoede. De overdenking. Ik heb het in een ander verband alles gezegd en meermalen gezegd, dat Luther 3 kenmerken van de ware christen aanwijst. Oratio, meditatio en tentatio. Gebed, aanvechting en overdenking van een christen. Hij heeft wat te overdenken. En u geeft God prikkels om te overdenken. Dat staat hier in paragraaf 12. De overdenking van die weldaad is Gods kinderen een prikkel. Een aansporing tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken. Het is als het ware een cirkel in het leven van Gods kinderen. Vanwege de weldaden ontvangen ze de prikkel om te overdenken. En de overdenking geeft ze een prikkel om voor God welgevallig te leven en in zijn wegen te gaan en naar zijn geboden te vragen. Een prikkel. We kennen dat wel. Een prikkel, dat is een stok met een scherpe punt. Zoals de Heer Jezus zelf tot apostel tot Saulus zei op de weg naar Damascus. Het is uw hart de verzen en tegen de prikkels te slaan. Daar bedoelde hij het negatief, hier positief. Een prikkel. Als die ossen die de ploeg moesten trekken niet wilden, dan werd die stok achter hun hoeven gelegd. En wanneer ze terugtrapten, dan trapten ze in die prikkel en dan gingen ze wel. Ze hadden een aansporing nodig om te gaan. En zo is de overdenking van de weldaden Gods een prikkel. Een aansporing om in de weg van God te gaan, tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken. De meditatie. Wanneer het misschien allemaal wel eens wat ingezonken is, en wanneer ik in duisternis mijn weg ga. O mijn ziel, wat buigt ge u neder. Daar hebt u er zo een, die is bezig aan het overdenken. O mijn ziel, wat buigt ge u neder. Waartoe zijt ge mij ontrust, voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. De overdenking. En als het nou zo ligt, geliefden, wat zal dan de vrucht zijn? Een slordig leven? Achteloosheid in je gebed? Nijd en twist met je naaste? Hoogmoed? Slordigheid in je levenswandel? Opgaan in geld en goed? Achterklap en roddel? Wereldgelijkvormigheid? Is dat de vrucht? Nee. Het gaan in de wegen Gods, ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Vindt u het niet merkwaardig? Het is helemaal tegengesteld aan wat de remonstranten zeiden. De remonstranten zeiden, de verzekerdheid van het geloof en het leven voor Gods aangezicht in de wetenschap, dat hij mijn leven tot het einde toe leidt, dat brengt tot verval en tot achterloosheid. Dat is een oorkussen voor het vlees. Maar onze vaderen belijden, en het was hun eigen bevinding, het brengt me tot een ootmoedig leven voor Gods aangezicht. En hieraan hebben we ons te toetsen, geliefden. U die avondmaalganger bent, hoe ligt het in uw gedachten? Wat is uw overdenking? Wat is de prikkel van uw handelen? Hoe blijkt het van binnen en van buiten. En de grote vraag is, wat is de wortel van uw bestaan? Is het de wijnstok Christus? Hij heeft het gezegd, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Maar wie geen vrucht draagt, die wordt uitgeworpen en in het vuur geworpen. Zo dan, toets uzelf voor Gods aangezicht. Voor die God die ons hart en ons leven kent. En laat het uw gebed zijn met de dichter van Psalm 119. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Wil mij naar uw woord gunstig onderschragen. Amen. We zingen Psalm 119, de versen 13 en 14. Wij lezen nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat op mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, Aangezien wij ons leven buiten onszelf zoeken in Jezus Christus. Zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het onderwijs van de kerk. Laat ons samen danken en bidden. Ootmoedig dank, Heere, voor dit onderwijs, dat verslagen harten bemoedigt en troost geeft, maar dat harden van hart en geveinsden op hun plaats zet en ze ontmaskert voor de rechtbank van uw woord. Heere, wilt u ook in ons hart en in ons geweten zitten en recht spreken, zodat we het weten en gevoelen, zodat we het beseffen in de waarachtige zelfbeproeving voor uw aangezicht wie we zijn. Want we zijn wie we zijn voor u. Zoals we zullen zijn wanneer u, de grote God, het geding zult gaan spreken. Doe ons bijtijds tot uw vluchten, Heere. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten. Tot uw vluchten. Maak ons eerlijk voor u. We danken u voor de weldaad, de weldaden die vanmorgen vanuit de schrift en vanuit de belijdenis aan ons hart werden gelegd, opdat we ze zouden overdenken en opdat ze uw kinderen zouden zijn tot een prikkel om bestendig in uw wegen te gaan. Zegen dit woord, Heere, naar de onderscheiden zegen die u eraan verbinden wilt. Wees met ons en blijf bij ons. Bij jongeren en bij ouderen. En doe ons gevoelen en weten dat het gaat om de hoogst belangrijke dingen in ons leven. Niet zozeer betreffende het heilige avondmaal, maar omtrent dat waarheen de dis van het verbond heen wijst. Namelijk het ontvangen hebben, al dan niet, van de gemeenschap met u. O heilige God en Vader, in Christus Jezus. Door de Heilige Geest. Amen. Tot slot zingen wij het 16e vers van Psalm 119. Vers 16 van Psalm 119. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.